Naar Openbaring 6 gaan wij vanavond weer. Om de eenvoudige reden dat we daar gebleven waren. Openbaring 6. Nou, als u nou echt niet herkend hebt of begrepen hebt dat die vier ruiters met die paarden uitdrukking geven aan de 70ste week van Daniël, de beide helften, die van vrede en geen gevaar. En de andere helft een haastig verderf. Dan zou u toch op die gedachte moeten komen dat het daarover gaat. Onder het zesde zegel. Want daar waren we aan toe ongeveer. In Openbaring 6 vers 12. Daar staat namelijk: en ik zag toen het lam. Toen het zesde zegel geopend had. En ziet, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen, etc. En dat dan een paar mensen bang worden, zoals in de volgende versen staat. Dat laat zich raden, want ik lees er natuurlijk nogal opgewekt overheen, over die woorden die hier staan. Maar ja, het is geen kermis, het is een wereldschokkende, aardschokkende gebeurtenis die hier beschreven staat. En ik hoor nog een broeder zeggen, maar dat was heel lang geleden. Die zei, ja, dat komt vaak voor hoor, in de profetie, dat de zon verduisterd wordt. En dat de maan haar schijnsel niet gehouden, komt zo vaak voor. Dat is me meteen bijgebleven, komt dat zo vaak voor. Oh. Bij nader inzien, ja, het komt nogal eens voor. En ik kan er meteen wel bij zeggen dat dat een belangwekkende gebeurtenis is. Niet vanwege de rechtstreekse consequenties, maar omdat het een teken is dat het einde van de 70ste week van Daniël markeert. Zoals je met een pen of met een potlood een merk erbij zet, een pijltje, een sterretje, een, of met zo'n markeerstift er even over. Van, hier zijn we dan tot zover, hier gaat het over. En dat is dit ook. Want verduistering van zon, maan en sterren wordt in de Bijbel vermeld. Ter gelegenheid van, ja, wat moet je zeggen? De gelegenheid van officieel de bekering van het Joodse volk. Dat wereldschokkend is, dat staat nog te bezien, maar het is officieel de bekering van het Joodse volk. Schokkender is, het is de ondergang van Jeruzalem en daarmee definitief de ongelovige Joodse staat, zoals die bestaat in ieder geval in de 70ste week van Daniël. Het kan moeilijk anders, want die 70ste week van Daniël, dat weet u, gaat over uw volk Daniël en over uw heilige stad Daniël. Dus ja, dat is het Joodse volk en de Joodse stad Jeruzalem. Die is er dan dus, maar die zou verwoest worden, want tot het einde van de 70 weken, en dus tot het einde van de 70ste week, zou er verwoesting zijn die vast besloten is. Ik citeer dat, ik zoek het niet eens op, want dat zijn dingen die moet je langzamerhand zo weten. Hè? Dat is Daniël 9, het laatste vers. Maar die gebeurtenis daar, verwoesting dus, leidt tot de komst van de Messias. Om de overtreding te sluiten, een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en de profetie en de profeet te verzegelen en wat er bestaat allemaal. De komst van de Messias, de zoon van David, om de troon van David terug te brengen naar Jeruzalem, dat dan eerst nog gebouwd moet worden, maar het was in de dagen van Daniël ook, van David ook al zo. Bestond geen Jeruzalem, bestond hooguit een Jebus, Maar dat moest dan toch eerst veroverd worden en toen gebouwd worden tot de hoofdstad van het Davidische Rijk en van het Davidische Koningshuis. Hoe dat ook zij, als in de Bijbel melding gemaakt wordt van het einde van de 70ste week van Daniël, ook zonder dat die termen gebruikt worden, ik zal u dat zo laten zien, dan gaat het gepaard met de vermelding van de verduistering van zon, maan en sterren. Eigenaardig genoeg, hier staat het erg uitgebreid, omdat er ook bij staat iets over de aarde en wat iets meer zei. Dat is erg uitgebreid. Soms staat het niet zo uitgebreid als het aangehaald wordt reeds in het Oude Testament, maar wel duidelijk herkenbaar. En daar gaat het maar om. Zie. Kijk, het meest voor de hand liggende is om meteen te vermelden Joël hoofdstuk 2... omdat dat dan toch een heel herkenbaar schriftgedeelte is, wat weinig toelichting behoeft eigenlijk. Dat is in Joël 2, blaast de bazuin te Sion. Want zo begint dat. En roept luide op de berg mijner heiligheid. Dat is Sion. En wat breder, Jeruzalem. Alleen staat er dan: laat alle inwoners des lands in beweging komen. Beroerd zijn, beroerd worden. Want roeren is in beweging brengen, dat weet u. En als men beroerd wordt, wordt men in beweging gebracht. Het zij uitwendig, het zij inwendig. Kortom, het is heel beroerd, ja, wat hier gebeurt. Want de dag des Heren komt. Probeer die uitdrukking te vermijden, maar de dag des Heren. De dag des Heren. We hebben het er al over gehad, naar aanleiding van Openbaring 1, waar Johannes zijn uiteenzetting, zijn verslag, zijn boek eigenlijk begint met: ik was in de geest op de dag des Heren. En ik zal toen wel gezegd hebben dat het waarschijnlijk dinsdagmiddag was. Of een andere dag, maar niet de zondag. En ook niet de sabbat. Want de term dag des Heren heeft daar helemaal niks mee van doen. Niks met dagen van de week of wat dan ook. Laat staan dat het de zondag zou zijn. De dag des Heren in de Bijbel. En dat is waar we mee te maken hebben. En waartoe we ons beter ook maar beperken dan. De dag des Heren wil zeggen het oordeel des Heren. Dat is namelijk een van de toepassingen van het begrip dag. Het veronderstelt namelijk een periode van licht. En dus worden dingen aan het licht gebracht. Ze worden gedaagd. En daarmee gedagvaard, dan wel ze worden geoordeeld. Heb u dat nog? Zo kent de Bijbel de dag Gods, de dag van Christus, de dag des mensen. Maar die kom je in de Statenvertaling niet meer tegen. Daar is namelijk vertaald met een menselijk oordeel. Goeie vertaling. Maar er staat hetzelfde woord, hoor, dag. En dag des Heren, en dag des Heren is het oordeel des Heren. Dat het ooit plaats zal vinden en ooit op een dag zal beginnen. Ja, dat is zo, dus het valt niet op als je zegt dag des Heren is een bepaalde datum op de kalender. Maar ja, ik roep altijd alle dingen zijn een datum op de kalender. He? U ook, u hebt een datum op de kalender. Dat is toch wat ze je vragen? Kom je bij de tand, dat zo van je vragen ze toch naar je geboortedatum of niet? Nee, naar je postcode doen ze eerst. Maar, toen maar. Ik smokkel wel eens, dan roepen ze, wat is die postcode ook alweer? Dan zeg ik, 1 mei 1945. En dan verblikken die mensen of blozen ze niet. Want ja, ze durven niet te vragen, hoe heet u ook alweer? Dat staat zo slordig. Maar goed, dan vragen ze naar je postcode. Je kunt, ja, ze kunnen ook vragen naar je Sofie, hoe heet dat? BSN heet het tegenwoordig. Ik ben nog van het Sofie-nummer. Ik had nou trouwens ook nog een militaire rangnummer, maar die ben ik vergeten, geloof ik. Nee. 1945-0501-195, ik weet het nog. 65 jaar geleden. Klopt dat? Nee, klopt niet. 55 jaar geleden. Nou ja, iets 1964 was het. Maar toen maar. Maar een nummer. Vragen ze dan. En ik dan weet niet meer hoe ik daarbij kom. Zo gauw, maar toen maar. Ik kom er wel op. De dag des heren, u bent ook een datum, zei ik. Dat is ook zo. En nadat u bent overleden, staat er nog een datum bij. Bij de burgerlijke stand en in die akten enzovoorts. Wie is die persoon, wie is die mens? Ja, de geboortedatum klopt, overlijdensdatum ook. Ja, nou dan weten we wie het is. Zo werkt dat. Ik kan niet zeggen dat ik er dagelijks mee bezig ben, maar toch, het komt voor. Mensen worden vanzelf nummers. Zie. Wanneer zijn ze getrouwd? Dat doen ze tegenwoordig niet meer, dus het maakt het lastig, maar... Om dat soort dingen bij te... Ja, dat is waar. Maakt het lastig. Maar het zijn data. Maar dag des heren betekent niet een bepaalde datum. Betekent oordeel. En als er staat in die dag, ook dan betekent het in dat oordeel. En de dag van Christus is wanneer wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Vandaar dat hij een werk aan ons doet, is hij begonnen en hij zal dat voleindigen tot op de dag van Christus. Totdat onze werken geoordeeld zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Maar dat is in relatie tot de gemeente. Maar dag des Heren wil zeggen dat Jehovah, de Heere God, zal de wereld oordelen, de volkeren in de praktijk. Want dag des Heren is niet de jongste dag. Het is niet de laatste dag van deze oude schepping. Dag des Heren begint in de wederkomst van Christus. En dat is om de aarde te onderwerpen, de volkeren der aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En daarom begint het met een oordeel over de volkeren. En hen wordt eventueel een plaats gewezen in dat koninkrijk, dat dan toch heus nog 1000 jaar gaat duren. Dat is een flinke periode voor een mens. He? Ook Methuselam heeft het niet gehaald, zal ik maar zeggen. Dus het is toch echt wel even aanpolen. 1000 jaar, ja. Maar voor het dan begint, zal God de volkeren, zal de Heer... De zoon des mensen. De troon zijn de heerlijkheid, de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. En hij zal hen van elkaar scheiden en al dat soort dingen meer. Dat is dag des Heren. Wee hen die de dag des Heren verwachten, schreef de profeet. Daar die toch enkel duisternis is en donkerheid en wat het maar was. Hè? Dat weet u, hè? Langzamerhand. Hè? Dat is dag des Heren. Blaas de bazuin, Joel 2. Blaas de bazuin, Zion, Jeruzalem. Want daar begint die dag des Heren. Oordeel van God om de volkeren op aarde aan zich te onderwerpen. Waar denkt u dat dat begint? In Hoestgeest? Noem nog eens wat, Lunteren? Nee, die kan ik niet uitleggen. Waar denkt u, Rome? Echt niet. Uiteraard Jeruzalem. Waar begon het koninkrijk van David? Waar begint het koninkrijk van de zoon van David? Wat wordt zijn residentie? Jeruzalem. Daar begint het. En van Jeruzalem zal de wet uitgaan, staat er dan ergens. Dat is trouwens de betekenis van de naam Jeruzalem. Jeruzalem, shalom aan het eind, dat Salem, dat weet u, hè? Dat is vrede. En dat Yara, want dat is het woord dat ervoor staat. Jeru is Yara. En Yara is eigenlijk wijzen. Gewoon wijzen. En omdat we het moeten uitleggen, zeggen we, nou, het betekent onderwijzen. Maar onderwijzen is een raar woord toch, hè? Of niet dan? Onderwijzen. Wat doe je als onderwijzer? Je wijst onder. Dat zeggen we niet. We zeggen onderwijzen, we denken er niet bij na. Maar het is wel degelijk aanwijzingen geven en soms ook inderdaad ergens onderwijzen. Het is richting aangeven. Onderwijs heeft ook tot doel om richting aan te geven. Heb je dat nog? Dus ja, raad is onderwijs van vrede. Maar aangezien de vrede komt van de vredevorst en via zijn woord, kan er ook gezegd worden: van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Dat is namelijk het woord van de rechter, maar ook het woord van de vredevorst. Heb je dat nog? Vandaar dat als gezegd wordt het evangelie gepredikt moet worden, dan staat er beginnende bij Jeruzalem en daarna geheel Judea en dan Samaria en dan vandaar naar de uiterste der aarde enzovoorts. En eventueel alle volkeren of wat het maar zijn mag dan, maar het begint bij Jeruzalem. Dus blaas de bazuin te Zion. Bazuinblazen betekent dat er gesproken gaat worden, helemaal precies, dat er gesproken gaat worden door de koning. Dat wij het op een lager niveau ook tegenkomen. In onze taal zeker, in het Nederlands, dat is zo. Maar de bazuin, dat is eigenlijk de shofar. Nou ja, dat is de shofar, dat staat hier. En de shofar is een hoorn, een ramshoorn. En een hoorn is een keren. En een keren is ons woord kroon. En of je nou een kroon op je hoofd hebt met al die hoorntjes erop, of gewoon zo'n model van de Vikingen, zal ik maar zeggen, dat maakt niet uit. Dat kroon, heerlijkheid, of wat het maar was. De shofar, het geluid van de bazuin, is het geluid van de kroon, van de koning. Het is een machtig geluid, enzovoorts. Vandaar dat de wederkomst van Christus gerelateerd wordt aan bazuinen. We komen dat later in Openbaring nog tegen. 7 bazuinen namelijk. Ter beschrijving van de situatie na de 70ste week van Daniël. Maar ook ter gelegenheid van de opname van de gemeente, hè. Met de laatste bazuin, heet het dan in 1 Korinthe 15. En het nederdalen van de Heer zelf heet ook met de bazuin Gods, met de geroep van de aartsengel en met de bazuin Gods zal de Heer nederdalen. Dat is aan het eind van de 70ste week. Dat is steeds dezelfde bazuin als uit 1 Thessalonicense 4, eigenlijk. Alleen in 1 Thessalonicense 4 staat erbij dat voor die tijd wij de Heer tegemoet zullen gaan. Voordat hij komt, gaan wij hem tegemoet. Logisch, je kan hem niet anders tegemoet gaan. Hè? Als hij komt, dan kunnen we, en hier al is, kunnen wij hem niet meer tegemoet gaan. Toch? Nou ja. Goed, blaas de bazuin te Sion. Psalm 2 zei daarover dat hij nu lacht om de toestand in de wereld. Ik kan niet helpen, ik heb het nog niet geschreven, het staat er echt. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten, al die volkeren die samenspannen tegen God en zijn gezalfde. Er staat, die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal benaderen in zin, ik woon ook in de hemel, dus vooruit. Hè? Maar goed, en de Heere zal hem bespotten en dat soort dingen meer, maar er staat wel dat er een tijd komt, dan, later betekent dat later, nu niet, maar later, dan zal hij tot hen denken dat God in onze dagen spreekt, in de zin van bazuint, in de zin van hardop, in de zin van dat hij profeten stuurt en via allerlei toestanden of zo zich kenbaar maakt en zich bezighoudt met de gang van zaken in de wereld. Dat is nog tot daar en toe. Maar sommigen menen dat God zich bezighoudt met de gang van zaken in zijn of haar eigen leven. Ik zeg niet dat dat niet zo, dat dat ten onrechte is. Ik zeg dat dat niet de normale gang van zaken is. De gang van zaken is dat de Heer zich verbergt en dat hij zwijgt. That's it. Dat hij door zijn geest eventueel in gelovigen een werk doet, in u en mij mag ik hopen. Ja, dat staat ook in de Bijbel, dat geloof ik ook. Geen haar op mijn hoofd om dat tegen te spreken. Maar de algemene bezigheid Gods is niet dat hij de gang van zaken in de wereld bestuurt of zo. Integendeel, voor zover hij dat ooit gedaan heeft, doet hij het in onze dagen niet. Dat is het nou juist. Wij leven in de dagen van de verborgenheid. Dat de Heer zijn aangezicht verbergt onder het motto: ze hebben mij in vergetenis gesteld, daarom zal ik mijn aangezicht voor hem verbergen en ik bekijk het wel. Dat is mijn populaire vertaling van Deuteronomium, maar het staat er wel. Precies zo. De Heer zegt: ik bekijk het wel, hoe het afloopt. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal, staat de vertaling. Ik bekijk wel hoe het afloopt, ze zien maar. Ze willen mij niet, dan moeten ze maar een poosje zonder mij doen. En anders leest u, als Deuteronomium te ver terug is, leest u gewoon Romeinen 1, eerste hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk in de Nieuwtestamentische brieven, zal ik maar zeggen. Waar dat gewoon staat, dat God de wereld heeft overgegeven, de mens heeft overgegeven aan zijn eigen onreinheid enzovoorts. Verdoe maar. Krijg het de tijd om het dan zelf te doen, maak er dan eens wat van. Zelf. En tot op heden is daar niet al te veel van terechtgekomen. Niks dus, daar komt het tot neer. Maar er komt een tijd dat God wel weer zal spreken. Dat is het nou juist. Wij leven in het, ik zal een ander voorbeeld geven. Wij leven in de tijd dat de hogepriester, dit is de Hebreeënbrief namelijk, dat de hogepriester is ingegaan in het heiligdom. In het heilige der heiligen. En zelfs in kinderbijbels heb ik gelezen dat het al spannend is. Op grote verzoendag, want dan gaat de hoge priester, niet zonder bloed, gaat hij in het heiligdom. Om daar verzoening te doen. Het is grote verzoendag. Om verzoening te doen voor de zonden des volks. En nou eens wachten op dat hij er weer uitkomt. Want, en dan moet hij het volk zegenen. En daar staan we dan allemaal op te wachten. Komt hij er wel weer uit? Iemand heeft bedacht dat de belletjes onderaan de kleding van de hoge priester ervoor zijn, zodat ze de buiten kunnen horen dat hij binnen nog aan het werk is. Dan moet ik zeggen, dat kan niet, want voor zover ik het begrepen heb, op grote verzoendag draagt hij die jurk met die belletjes niet. Oké, die rok met die belletjes. Hoe heet zoiets? Dat is het gale uniform, maar niet voor als hij aan het werk is op grote verzondag. Maar dat terzijde, ik heb trouwens me laten wijsmaken, want het is Joodse traditie, dat ze zelfs een touw knoopte om de enkel van de hoge priester als hij naar binnen ging. En dat mocht nog wat overkomen, zal ik maar zeggen. Mocht hij voor vijven niet weer terugwijzen, of voor zonondergang, of weet ik het veel. Dan konden ze hem aan het touw weer zo naar buiten trekken. Nee, serieus. Dus, Joods theologisch 100% verantwoord dit. U wordt niet geachterond lachen. Bloedserieus, toch ernstig. Nou ja. De Hebreeënbrief zegt, hij is voor ons ingegaan. De Hebreeënbrief zegt, ik vat hem samen, vind ik prachtig om te doen. De Hebreeënbrief zegt, het is grote verzondag. Het voorhangsel is open, je kan zo achter de hoge priester naar binnen lopen, want de hoge priester vertegenwoordigt het hele volk, dus het hele volk is welkom. Je kunt er zo in. En aan de andere kant, er staat dat hij ten andere malen zal, dat is het laatste vers van Hebreeën 9, waar staat dat het grote verzoendag is en dat hij is ingegaan, er staat dat hij ten andere malen zal verschijnen tot zaligheid voor degenen die hem verwachten. Dus hij is naar binnen en wij zijn er buiten. Althans, voor zover wij in dit lichaam zijn, zijn we hier op aarde. En is het hier buiten stil, de hoge priester is binnen. En als hij naar buiten komt, komt hij zijn volk zegenen. Maar wee degene die hem als zodanig niet erkennen. Ja, dat is ook de Hebreeënbrief. Lees het maar na. Daar staat: vreselijk is het te vallen in de handen van een rechtvaardig God. En dat soort dingen. Welk oordeel denk je dit? Enzovoorts. Dat is Hebreeën, ja. Nou goed. De dag de laatste bazuin. Dat komt in de toekomst als God weer gaat spreken. Berg je dan. Blaas de bazuin te Sion. Dat berg je dan, kom ik later op terug. Hè. Berg je dan. Blaas de bazuin te Sion. Roep luid door de berg mijn heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn. Want de dag des Heren breekt aan. Hij is nabij, wil zeggen, breekt aan. En dan heet het: een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis. U begrijpt dat dit literatuur is, dat is een herhaling van dezelfde gedachten met andere woorden, met synoniemen enzovoorts. Om aan te geven dat het een ernstige zaak is. Als de dageraad, want zo vertalen ze dat woord, maar eigenlijk betekent het juist het donkerste gedeelte van de nacht. Daarna gaat eventueel het licht op. Geshek. Het Hebreeuwse woord betekent duisternis, zoals in Genesis 1. Duisternis was op de afgrond enzovoorts. Die duisternis, dat vertaal je ook niet met dageraad aan, maar toe maar. Als de dageraad uitgespreid over de bergen, namelijk over alles wat hoog is, duisternis in de wereld. En dan komt er een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zijn zal tot de jaren van vele geslachten. En dan ga ik dat niet verder lezen, anders kom ik nooit meer in Openbaring terug. Maar wat hier beschreven staat, is dat die legers het complete land van Jeruzalem, dat wil zeggen Palestina, of hoe het maar genoemd moet worden tegenwoordig. Het heette vroeger gewoon Palestina. In mijn jeugd heette het allemaal Palestina. En Palestijnen bestonden niet. Nee, je had Arabieren, je had Joden, je had Turken, vooral Turken, die er pas uitgegooid zijn in de Eerste Wereldoorlog. Door de Engelsen, ja. Nou, en de Fransen vooruit. Ook een deel, maar toen maar weer. Hè. Maar dat land, dus waar tegenwoordig dat gedoe om is, om de vraag, met de vraag van wie is dat land eigenlijk? Nou, van de sterkste, is altijd zo geweest. Dat geldt voor alle landen in de wereld, van de sterkste. Hè? Nou ja, doe maar. Maar dat land wordt compleet vernietigd door oorlogsgeweld, door vuur, door voertuigen die rechtuit rijden, dat wordt beschreven, en die vernielen de hele boel. En overal waar ze geweest zijn, staat het in de brand. Dat is, als u mij vraagt, gewoon tanks, maar voor zover wij nu kunnen weten. Ze zullen elkaar niet dringen, ze gaan rechtuit, ze zullen in de stad omlopen. Dat doen ze met tanks ook bij gelegenheid. Kun je aan de Russen navragen, die zijn daar meesters in trouwens. En dan gaat het hier ook eigenlijk over, maar dat wilde ik helemaal niet vertellen nu, hè? Dat het daarover gaat. Over, het gaat over Ros, Mesech, Tubal. Nee, zo staat het in onze vertalingen. Niet eens compleet zo. Maar dan wordt het Rusland, Ros, Mesech. Als je het opschrijft met Hebreeuwse letters, staat er gewoon Moskou. Hè? Dat is het ook. En Tubal, dat is Tobolsk, enzovoort. Die volkeren, Oost-Europese volkeren zullen dat zijn. Die hun kans waarnemen in dat land en het compleet vernietigen. Ik voel me niet gedwongen om dat nu allemaal te gaan uitleggen. Het is Ezechiël 39 met een iets Ezechiël 38, maar het is Ezechiël 39. En daarbij gaat het dus inderdaad om een groot en machtig volk, hetgeen van als nooit geweest is. Dat klopt precies. Maar ze worden bij namen genoemd. Hier niet, maar elders wel. En zij verwoesten het land. Staat hier. De aarde beeft voor hen, voor die legers. En dan staat er al in vers 10 van Joël 2. De aarde is beroerd, dat wil zeggen dreunt, komt in beweging. Voor deszelfs aangezicht, voor die voertuigen die hier over het land rijden. Elk in zijn baan. Vers 8. De aarde is beroerd, het land is beroerd voor deszelfs aangezicht. De hemel beeft, de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. Dat wil zeggen, de lucht wordt verduisterd. De hemel, oké. Wordt verduisterd. Dan gebeurt dat gewoonlijk door oorlogsgeweld. Hè? Ik weet, je zult dat toch wel eens gezien hebben op het journaal of zo. Dat er ergens weer een bom valt of weet ik veel wat. En dan krijg je grote rookwolken. En als het tanks zijn, dan krijg je grote stofwolken. En wat je maar krijgt, dat verduistert de hemel. En in hoofdstuk 1 van Joël werd dat voorbeeld al aangehaald van een leger van, sprinkhanen. Die de hemel verduisteren. Met andere woorden, de kans is nogal groot dat hier niet alleen sprake is van voertuigen op de grond, maar ook van voertuigen in de lucht. Omdat het ging over, in hoofdstuk 1, een halve bladzijde hiervoor, over sprinkhanenplaag die de hemel verduistert. En de sprinkhanen verwoest ook het hele land. Vreten de oogst af, wat het maar is. Zodat er hongersnood ontstaat en dat is wat hier beschreven wordt. Zie? Dag des Heren. Leuk hoor, dag des Heren voor de mens. Hè? Nou. Kortom, de zon wordt verduisterd, de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken hun glans in. Betekent gewoon dat de hemel verduisterd wordt en het wordt gerelateerd aan oorlogsgeweld en de aarde beeft ook. Heb je die? Nou goed. Maar ga dat verder niet bespreken, ik moet naar het eind van het hoofdstuk. Want daar staat dat bij die gelegenheid, want het leidt tot de ondergang van het hele land, de natie en Jeruzalem. Je komt dus terecht aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan staat het in vers 28 dat het zal geschieden dat de Heer zijn geest zal uitgieten. En in verband daarmee, vers 31, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Ik geef altijd zo kort mogelijk commentaar op voor degene die denken dat je nou kan uitrekenen wanneer het gaat gebeuren met de tabellen in de hand van de zonverduisteringen en de maanverduisteringen. En is er een gelegenheid waarbij dat tegelijkertijd plaatsvindt, dan moet ik u zeggen, het idee alleen al is belachelijk, omdat zonverduistering vindt alleen plaats bij nieuwe maan. En maansverduistering vindt alleen plaats bij volle maan, om technische, fysieke redenen die ik u niet zal uitleggen. Er zit minstens 14 dagen tussen, dus dat kan nooit. Bovendien, dit gaat dus niet over een astronomisch verschijnsel. Al nou helemaal niet is dat berekend kan worden dus. Dit gaat over gewoon een atmosferisch verschijnsel, zo u wilt. Dat wil zeggen de verduistering van de lucht. Door stof, door rook, door damp, door wolken, wat het maar is. Hebben jullie nog? En dan kan je geen zon zien en geen maan en ook geen sterren. Het wordt duister op aarde. Daar komt het op neer. Nou ja, op aarde in Jeruzalem. Want daar ging het primair over. Het markeert het einde van de 70ste week. En dat is niet maar de ondergang van het land. Het is de ondergang van Jeruzalem als laatste onderdeel, laatste bolwerk, om zo te zeggen, van de Joodse natie. Zie? Maar bij die gelegenheid zal de zon verduisterd worden. De maan zal veranderd worden in bloed. Dat heb je met de vervuiling van de atmosfeer. Ik bedoel, dat kan ook door waterdamp of zoiets zijn. En dan krijg je dat de maan er rood uit gaat zien. Dat komt door de breking van het licht. Dat heeft iets van doen met dat de ene kleur makkelijker verstrooid en verduisterd wordt dan de andere. De ene kleur wordt makkelijker afgebogen dan de andere. Dus wat je overhaalt tot laatste, dat is rood. Precies zoals je dat hebt bij zonsopgangen en bij zonsondergangen. Als het licht van de maan of de zon de langste weg aflegt door de atmosfeer, dan zien ze er rood uit. En naarmate ze hoger komen, dan verdwijnt dat rood en wordt het bij voorkeur wit. Heb je dat? Ook daaruit blijkt dat een atmosferisch verschijnsel is en dat een rode maan inderdaad betekent een verduisterde maan. Alleen nog niet 100%. Zie? Nou. De zon zal verduisterd worden en de maan. Nee, de zon zal veranderd worden in duisternis, sorry. En de maan zal veranderd worden in bloed. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Maar die zon en maan worden verduisterd aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daarmee en daarna begint dus de dag des Heren. Moeilijkere zin, hè? Bovendien wordt in vers 32 gemeld, volgende vers, dat er eventueel ontkoming is te Jeruzalem. En dat is precies wat we in Zacharië 14 lezen, als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, want dat staat daar in vers 1 en 2. Dan zet hij zijn voeten op de Olijfberg en de Olijfberg scheurt, daar heb je aardbeving. En dan staat er ook dat er een overblijfsel uit de stad kan vluchten. Het was door de gescheurde Olijfberg naar een plaats Azal. Adsal, gereserveerd. Betekent dat letterlijk. Heb je die nog? Vluchtweg de stad uit. Ja, nou staat hier dus ook. Zal ontkoming zijn. Kortom, het markeert dus inderdaad het einde van de 70ste week van Daniël. Staat er trouwens nog een keer. Het wordt nog een keer aangehaald. Samenvattend. Namelijk in vers 14 van hoofdstuk 3 is het inmiddels. Waar staat halverwege het vers, want de dag des Heren is nabij, in het dal des dorstwagens, wat het maar wezen mag. En de zon en maan zijn zwart geworden en de sterren hebben hun glans ingetrokken en de Heren zal uit Sion brullen. Die heb ik toevallig gisteren ook gelezen, maar dat was in Amos 1. Dat de Heren zal brullen uit Sion. Een prachtige stijlfiguur, omdat het meteen de verwijzing is niet alleen naar dat hij met grote kracht zal spreken, maar dat hij dat doet in zijn hoedanigheid van de leeuw uit de stam van Juda. Zie? Waar we het al over gehad hebben in Openbaring 5 natuurlijk. De leeuw uit Juda. De Heere zal brullen uit Sion en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen. Zie? Aardbeving. En de Heere, of maar de Heere, maar het is eigenlijk gewoon en de Heere, zal de toevlucht zijn volks en de sterkte der kinderen Israël zijn. Enzovoorts. En daarna heet het dat de Heer zal wonen op Sion, de berg zijn heiligheid en in Jeruzalem enzovoort. Maar dat is dus in dat koninkrijk wat daarna gebouwd wordt. Maar hoofdstuk 2 meldt de totale ondergang van het land en de stad. En in deze verse hier aan het eind van Joël 3 en daarmee aan het eind van het boek Joël wordt dus weer gesproken over de grote zegeningen die God bestemd heeft voor een bekeerd Israël uiteraard. Maar dat komt pas na de 70ste week van Daniël. Zie? Nou ja, in het Oude Testament hebben wij daarnaast, want ik noem er maar een paar erbij, hebben wij daarnaast Jesaja 13... Daar lezen wij het een en ander over Babel. Er staat boven het hoofdstuk de ondergang van Babel. Nou ja, ondergang van Babel. Babel is al eens ondergegaan. Maar hier gaat het over het oordeel over Babel, Gods oordeel over Babel. Dat is nog niet geweest, hè? Dat moet nog komen in de toekomst. Ja. Ik kwam ze van de week nog tegen. Ik had ze toch nog. Die krantenknipsels uit 1978. Waarin gemeld wordt dat Irak een verzoek heeft ingediend bij de UNESCO. Dat is een instituut van de Verenigde Naties voor cultuur en dat soort dingen. Een verzoek heeft ingediend voor financiële bijdragen voor de herbouw van Babel. 1978 was dat. En waarom ik die toen uitgeknipt heb? Ja, toen hoorde je nooit iets over Babel. Ook niet over de profetieën. Als men Babel las in de profetieën. Ik bedoel in het zoeklicht en zo. Hè? Ik bedoel het niet lelijk, maar welke moet je anders noemen? Alle anderen precies hetzelfde. Als ze Babel lezen in Openbaring. En zelfs als het lezen in Daniël, dan zeggen ze, ja, dat gaat over Rome. Wat is het argument? Nou, er is geen argument voor. Het is gewoon Babel waar de profeten over spreken. Ik zeg altijd, als dat hoofd van dat beeld uit de droom van Nebukadnezar Babel heet, hoe denk je dat die tenen heten? Toch Babel? Dat het er onderweg wat anders uitziet. Babel was ook de hoofdstad trouwens van het daaropvolgende Medo-Persische Rijk. En Babel was de hoofdstad van het Griekse Rijk. Het enige waar Babel niet de hoofdstad was van het Romeinse Rijk. En in de toekomst dan het antichristelijke Rijk. Was Babel weer de hoofdstad. Het is gewoon Babel. In onze dagen is Babel ondergronds gegaan om zo te zeggen. Letterlijk trouwens ook. Want een pak een beetje 100 jaar geleden was er van Babel niks te zien hoor. Echt helemaal niks. Ik weet het zeker. Nou, ik heb er een film over gezien namelijk ooit van het Moody Instituut. Dit is, jazeker, 1954 of zo. 55? Kan ook. Van het Moody Instituut. Hier had Babel gelegen, er waren nog wat heuveltjes in het landschap. En er werd dan bij verteld van ja, dat is gebeurd wat de profetieën gezegd hadden. Namelijk Babel zou verwoest worden en nooit meer herbouwd. Dat klopte niet. Dat is niet zo, dat moet nog gebeuren. Daarom moet het eerst herbouwd worden. En dat is in onze dagen gebeurd. Dat is onder Saddam Hussein is dat in gang gezet in de tijd. En inderdaad met hulp van UNESCO, met de Verenigde Naties. Dus u hebt er ook nog aan bij betaald. Nou ja, uw ouders dan, vooruit. Zoiets. Daarna stopte het weer een poosje. Maar ze zijn er weer actief mee bezig trouwens. Dat gaat de hoofdstad van de wereld worden, van het antichristelijke rijk. Babel. En dat is ook de strekking van deze profetie. Want Babel is weliswaar verruineerd in de loop der tijd. Het werd hoofdstad af. Net als in Nederland. Hè. Amsterdam was zo vervelend, toen hebben ze van Den Haag maar de hoofdstad gemaakt. Of niet? Nee, in Nederland is het anders gegaan. Ze hebben Amsterdam hoofdstad van Nederland laten zijn, maar de regering is 100% uit Den Haag vertrokken. Amsterdam is altijd lelijk geweest tegen het Koningshuis namelijk. Nee, ik bedoel niet gisteren en eergisteren. Ik bedoel op veel langere termijn. Nee, serieus. En dus het Koningshuis is gevestigd in Den Haag. En daarmee is dat in de praktijk de zetel van de regering. Enzovoorts. Maar goed, wat Babel betreft. De inwoners van Babel voelden zich hoog verheven. En in het koninkrijk van de Mede en Perzen, waar Daniel nog in Babel was, als de derde man in het rijk van de Mede en Perzen. Heb je dat nog? Babel, in de Bijbel ook, Babel nog als hoofdstad van de Mede en Perzen. Maar jaren later hebben die Perzen daar een eind aan gemaakt. En ze hebben een andere stad gebouwd en hebben daar hun residentie van gemaakt, hun hoofdstad. Vandaar dat ze later moesten zoeken naar de papieren waarin stond dat de Joden terug hadden mogen keren naar Jeruzalem om dat te bouwen. Dat staat in Ezra. De toestand om de herbouw van Jeruzalem. Het is allemaal Bijbelse geschiedenis, hoor. Dit soort dingen wordt allemaal vermeld. Maar toen maar. Maar Babel. En daar krijg je profetieën over. En wat staat er dan in dat verband? Huilt gij lieden, want ik valde me ergens in Jesaja 13, vers 6. Huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. En ik begrijp dat dat niet de zondag is dan, hè? Hij komt als verwoesting van de Almachtige. Daarom zullen de handen slap worden, ze zullen verschrikken worden, smarten en weeën zullen aangrijpen, ze zullen bang zijn als een barende vrouw, et cetera. Vers 9. Ziet, de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Want dat zal God doen. Nou ja, dat zal de Heer doen. Daarom heet het dag des Heren. Want de sterren des hemels en zijn gesternten, of de sterren des hemels, namelijk zijn sterrenbeelden, gesternten, zullen haar, de constellations, zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, over de goddeloze en ongerechtigheid, etc. Heb u dat? Dit is nog steeds de verwijzing dus, kennelijk, naar, want het is geen reden om het anders te lezen, naar het einde van de 70ste week van Daniel, daarmee het begin van de dag des Heren. En de dag des Heren leidt uiteindelijk, al ben je dan 33 jaar verder, leidt uiteindelijk tot de ondergang van Babel. Nou ja, de legers van Babel, die optrekken naar Jeruzalem, maar niet verder komen dan Megiddo, de berg, dus het wordt Armageddon. En er staat ook in Openbaring, daar zijn we nog lang niet aan toe. En bij die gelegenheid zal ook Babel zelf verwoest worden. En dat is Openbaring 17, 18, 19. Daar wordt nogal wat aandacht aan besteed. En wat Babel betreft, je kan ook Jeremia 50 en 51 lezen. Heb je twee hoofdstukken lang met niks anders dan oordeel over Babel. En dan weet je meteen dat het nog nooit gebeurd is. Babel is verruineerd in het verleden, omdat de hoofdstad als zodanig, de residentie, verplaatst werd, zodat Babel als het ware vernederd werd. En het gevolg ervan is dat mensen eruit wegtrokken en bij die leegstand hebben ze gewoon panden, huizen, gebouwen afgebroken, want ze hadden stenen nodig en die hebben ze weer gebruikt voor Seleukia. Voor de bouw van Seleukia. Dat is onder de Seleuciden, ja, dat is weer later, onder de Griekse tijd inmiddels, maar toen maar. Het is allemaal geschiedenis, staat gewoon in je geschiedenisboeken. Toen maar. Maar ik hoop dat u begrijpt waar het over gaat. Het gaat over de Heer en zijn hittige toorn. Dat is de term uit vers 13. En Babel zal verwoest worden zoals God Sodom en Gomorra heeft omgekeerd. Dat is vers 19. Waarna wij dan ook nog ten overvloede krijgen Jesaja 14, waar ik niks in ga lezen. Maar daarin wordt beschreven de ondergang, nou ja, de historie, maar de ondergang van de Satan die uit de hemel geworpen zal worden in de toekomst op aarde. En daarna ook nog van de aarde zal worden weggedaan en terechtkomt in het dodenrijk. Dat is Jesaja 14, maar de duivel heet daar de koning van Babel. En dat is omdat hij de overste is van de koningen der aarde enzovoorts. Overste van de macht der lucht, de god deze eeuw. En ja, dat is Babel. Babel staat voor het streven van de mensheid in het algemeen om te komen tot een welvaartsstaat met één regering over de hele aarde en over alle volkeren, maar dan buiten God om. Zodat het zowel politiek als religieus gericht is. Eigenlijk, het is het huwelijk, Pergamus is dat. Het huwelijk tussen kerk en staat, eigenlijk. Precies zoals in de tijd Alexander de Grote zich dat had voorgenomen. Want Alexander de Grote was degene die ook Babel ging herbouwen. Omdat het verwoest was in zijn dagen. Alexander de Grote was de stichter van het Griekse Rijk. Nou, het Grieks-Macedonische Rijk moet je dan officieel zeggen. Maar goed, maar zijn bedoeling was vanaf dat hij ermee begon zich te vestigen in Babel. In Babel te herstellen als hoofdstad van de hele wereld. Verenigd onder één bestuur, politiek, maar ook in één religie en in één cultuur, namelijk de Griekse. En daarom heet het het Griekse Rijk, ook in de Bijbel. Heb je dat nog? Ja. Het heeft verstrekkende gevolgen gehad, want het heeft tot gevolg gehad dat als je vandaag naar het lyceum gaat, nee, het gymnasium gaat, dan moet je Grieks leren. Dat is de schuld van Alexander de Grote. Nu komt het vandaan, ja. Toe maar. Griekse cultuur, die we trouwens weer leven hebben ingeblazen tijdens de Renaissance. Dus pak een beetje een jaartje of duizend, iets meer na het begin van onze jaartelling. Na Christus dus. Toen deze westerse wereld langzamerhand zich is gaan oriënteren op de oude Grieken in plaats van op de Bijbel. Van aan de ene kant de Bijbel losliet, greep men terug naar de oude Griekse filosofen, wijsgeren of waar ze voor door moeten gaan dan. Hebben jullie dat nog? En dat is de wereld waarin wij leven. Goed. Maar daar zal een oordeel over komen, want dat is de strekking ook van Jesaja 14. En dus inderdaad verduistering van zon en maan. In hoofdstuk 13 al, in dat verband. In Jesaja 24, vers 3, lezen we weliswaar niet de uitdrukking dag des Heren, maar wel staat boven het hoofdstuk profetie over de verwoesting van het Joodse land. En dan staat er in vanaf vers 21. Het zal geschieden te dien dagen, dat wil zeggen in de toekomst en onder dat oordeel, dag, dat de Heere bezoeking zal doen over de heerscharen des hogen in de hoogte en over de koningen des aardbodems op de aardbodem. U begrijpt dat het dus gaat over de openbaring van zijn koninkrijk, eerst in de hemel en alzo ook op de aarde. Of het gaat over dat God alle dingen tot één zou vergaderen. Beide, dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. Dat is Efeze 1, waaruit ik nu citeer. Zie? Dus eerst over de heerscharen des hogen in de hoogte en over de koningen des aardbodems op de aardbodem. in die volgorde, eerst in de hemel en alzo ook op de aarde. En zij zullen samen vergaderd worden, gelijk de gevangenen, in een put. En ze zullen besloten worden in een gevangenis, waar na vele dagen weder bezocht worden. En de maan zal schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden. En ik zeg wat ik altijd zeg bij het woord schaam, schamen, schaamte. Het betekent achteruitwijken. Dat is wat het is. Oké, door de grond zakken, voor sommigen onder u. Maar schamen is echt achterwaarts vallen. Achterwaarts lopen en eventueel achterover vallen. Er staat in de Bijbel dat de zondaren, de goddelozen, zullen beschaamd worden. En dat degenen die niet hard weglopen bij de rots, die zullen ook niet beschaamd worden. Staat er allemaal. En hier ook, de maan zal schaamrood worden, dat wil zeggen verdwijnt achter de wolken of wat het maar is. En de zon zal zich terugtrekken, de hemel wordt verduisterd. Zie, sterren worden hier niet genoemd, alleen zon en maan. Als de Heer de heerscharen zal op de berg Sion en te Jeruzalem. En voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. Voor zijn eersten, zijn oudsten. Ik denk dat dat gewoon een verwijzing is naar de gemeente. Ik zou niet weten wat het anders kan zijn. Want u weet dat als de Heer komt, komen wij met hem. We zullen met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Hij zal ten andere malen verschijnen tot de heerlijkheid van degene die hem verwachten. Tot zaligheid en wat het maar wezen mag. Hè? Dus dat is het. Maar het gaat mij om... Die zon zal beschaamd worden en de maan zal schaamrood worden enzovoorts. Dan hebben we in Jesaja 34 hebben wij het oordeel, strafgericht heet het daar, over Esau, over Edom. Het heet daar de dag der wraak des Heren, een jaar der vergelding. Dat is in vers 8. Daar wordt het zo genoemd. Het zijn synoniemen voor dag des Heren. Hè? Dag der wraken, onze schot, zei het ook nog ergens. Nou ja, maar een paar versen eerder staat in dat verband. In vers 4. En al het Heer der hemelen, de menigte aan de hemel, zal uitteren. En de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. Dat is precies zoals het staat in Openbaring 6, waar we net vandaan komen. Toegerold worden als een boek. Het gaat dicht. Het eenvoudigste voorstelling van zaken is gewoon dit, dat er wolken opkomen en die sluiten de hemel af. Daarmee gaat het boek dicht. Ook als het een boekrol zou zijn, wordt het van twee kanten dichtgerold in de hemel. Sticht. En het is natuurlijk een teken, maar het gebeurt letterlijk. En al hun heer zal afvallen, hun menig zal afvallen gelijk een blad van de wijnstok afvalt en gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. Ze kwamen er niet onderuit, ze hebben er een verwijzing onder afgedrukt in mijn Bijbel naar Openbaring 6 vers 13 en 14 en daar kwamen wij vandaan. Hè? Precies. Als het ergens uit geciteerd is in Openbaring 6, dan is het uit dit schriftgedeelte. Zij het dan dat dit gaat over het oordeel over Edom, maar dat gaat daarna beginnen meteen. Hè? Na de val van Jeruzalem gaat ermee gepaard. Maar dit is Jesaja 34. Dan hebben we eventueel Ezechiël, hoofdstuk 32... En dan gaat het over nog weer een ander buurvolk. Maar een traditionele vijand van Israël. Namelijk Egypte. Ezechiël 32 klaaglied over Farao, koning van Egypte. Ik vind het komisch dat ze erachter zetten, koning van Egypte. dat je niet denkt dat Farao koning is van Duitsland of zo, van Frankrijk. Vind het grappig. Maar doe maar. Mensenkind, vers 2, heeft een klaaglied op over Farao, de koning van Egypte, en zegt tot hem, enzovoorts. En dan staat er in vers 7... En als ik u zal uitblussen, zal ik de hemel bedekken en zijn sterren zwart maken. Ik zal de zon met wolken bedekken en de maan zal haar licht niet laten lichten. Hoor je dat? Precies hetzelfde. Dat is het teken voor het begin, het aanbreken op zijn minst van de dag des Heren, waarbij een oordeel komt, eerst over Jeruzalem, laten we zeggen het beloofde land, maar ook over Edom en Egypte en uiteindelijk, want dat is het, uiteindelijk over Babel. Alle lichten, want ik had vers 8 ook nog mee moeten lezen, alle lichten, de lichten aan de hemel, die zal ik om u het wil zwart maken en ik zal een duisternis over uw land maken, spreekt de Heere, Heere, et cetera. Nou, dat was het ongeveer wel in het Oude Testament. En dan komen wij in Matteüs 24. Onvermijdelijk. Want er was sprake van de verdrukking van die dagen. Grote verdrukking uit de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Grote verdrukking die verkort wordt inderdaad tot 3,5 jaar, dan wel 1260 dagen, dan wel 42 maanden, dan wel tijd en half tijd. Dat wordt u geacht te weten langzamerhand. Dan ben je dus aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan staat er vers 29 en terstond. Terstond na de verdrukking van die dagen, dat wil zeggen de verkorte dagen, de 1260 dagen zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniël, want de grote verdrukking van vers 21 begint bij het zien van de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken had. Dat is dus in het midden van de 70ste week van Daniël. En terstond na de verdrukking van die dagen betekent dus ook gewoon na het eind van de 70 weken van Daniël, of na de 70ste week van Daniël, of zullen we zeggen na de verschijning van de Messias, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Het ligt allemaal over elkaar heen. Hè? Dat is één gebeurtenis min of meer. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En ik hoop dat u begrijpt dat deze uitdrukkingen ontleend zijn aan die oudtestamentische profetieën. Ook de vertalers hebben eronder, nou ja, wie het maar waren, maar ze hebben eronder een verwijzing gezet naar Jesaja 13, die heb ik genoemd, hè. Ezechiël 32 heb ik genoemd, Joël 2 heb ik genoemd, Joël 3 vers 15, en de andere twee zijn het Marcus en Lucas. Dat klopt. Maar terstond na de verdrukking zal de zon en de maan verduisterd worden, en meteen moet je daarnaast onthouden dat Joël 2 zegt dat zon en maan verduisterd worden eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dan weet je meteen dat dag des Heren begint na de 3,5 jaar van verdrukking, zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Of dag des Heren de grote verdrukking is, ja, maar niet die 3,5 jaar. Maar wel de 33 jaar in principe die daarop volgen. Net zolang totdat alles op aarde aan Christus is onderworpen. Ook in de praktijk bedoel ik, hè. Want de jure is dat al lang gebeurd, maar de facto, dat wacht op de toekomst. Zie? Nou, dat is Matteüs 24. En dan hebben we in het Nieuwe Testament hebben we nog... daar stond erbij natuurlijk. Ja, inderdaad. Marcus 13. Waar wij lezen in vers 24. Maar in die dagen, na die verdrukking, zie, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren des hemels zullen daaruit vallen, enzovoort. Begrijp vooral goed, hè, dat als het gaat over die verdrukking, dan denkt men gewoonlijk aan de 70ste week van Daniël. Maar je moet dan niet denken dat als die verdrukking voorbij is, dat dan de Heer zijn zetel heeft geplaatst in Jeruzalem en dat dan alles wat op aarde is dan aan Christus is onderworpen en dat dan de duizendjarig vrederijk begint, of hoe men het maar noemt. Lees dan je Bijbel. Terstond na de verdrukking, dan begint de ellende pas goed. Niet meer over Jeruzalem, daar valt niks meer te oordelen. Daar is niemand meer. Ook geen overblijfsel, gelovig, want het is gevlucht naar de woestijn. Zie? Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden. De maan zal een schijnsel niet geven. Krijg je dezelfde schriftverwijzingen weer onder natuurlijk. En de sterren des hemels zullen daaruit vallen. En de krachten die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden. In de praktijk is dat de aanduiding van aardbeving, hoor. De krachten des hemels. Maar toe maar. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien komende in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. Ja. Maar dan moet het een en ander nog beginnen. En positief begint het dus met: hij zal zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen. En precies hetzelfde staat ook in Matteüs 24. En daarover hebben we het later, omdat we straks... Ja, dat wordt vanavond ook niet meer, maar dan komen we terecht in Openbaring 7. En daar wordt inderdaad een begin gemaakt met het verzamelen van die uitverkorenen. Dan moeten er minstens eerst 144.000 afgestempeld worden. Nou ja, verzegeld worden, ze worden gemerkt. En daar gaat het maar om, hè. En die krijgen dan een bediening. Het is nog lang niet, nog niet vrede op aarde. Integendeel, zelfs het antichristelijke rijk moet op aarde nog gebouwd worden. Dat kan er nog komen, daar spreekt Openbaring dan ook over. Zie. Nou ja, goed, Marcus. En dan hebben we nog Lucas. Logischerwijze, dat is Lucas 21. Waar wij lezen in vers 25. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren. En inderdaad, er staan dezelfde schriftverwijzingen weer onder. En op de aarde benauwdheid der volken met twijfel. Ze worden beroerd. Benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. Bedoeld is uiteraard de volkerenzee. Want het is overdrachtelijk taalgebruik. Maar toe maar. En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid enzovoorts. En er staat erachter, als nu deze dingen beginnen te geschieden, ziet omhoog en heft die hoofden opwaarts. Dat wil zeggen, dan is het overzien, maar dan is nog steeds de Satan niet gebonden en is nog steeds deer, niet gezeteld, residerend in Jeruzalem als de koning der koningen enzovoort. Dat moet allemaal nog gebeuren dan. Nou ja, hierna heb je dus de verduistering van zon, maan en sterren in Openbaring 6. Dus daar ga ik nu dan weer naartoe. Na die vijf zegelen komt de zesde. Het markeert een grote aardbeving. De zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. Vreemd is dat die verwijzingen, die tekstverwijzingen, er nu ineens niet onder staan. Hè? Had het tenminste wel gemogen naar Matthäus, Marcus en Lucas en eventueel Joël 2. In mijn Bijbel staat er niks onder. Ja, Handelingen 2 staat eronder genoemd. Dat ligt voor de hand, want in Handelingen 2 citeert of leest Petrus Joël 2. Hij leest dat dus ook voor, hè. God zou zijn geest uitstorten en er zouden tekenen zijn aan de hemel enzovoorts. En hij leest dat voor uit Joël 2, dat klopt. Dat staat er nog net bij, maar meer niet. En ook die uitdrukking, de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, hebben we zojuist gelezen in het Oude Testament. En de hemel is weggeweken als een boek, hebben we ook zojuist gelezen in het Oude Testament. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. De bergen, dat gaat over, heel de Bijbel door, zijn bergen een beeld van grote machten op aarde, koninkrijken. Ook Babel wordt als berg aangeduid bij gelegenheid. Die in zee zou moeten worden geworpen, overigens. Doe maar. En ook in de, bijvoorbeeld in Jesaja 40 wordt aangegeven dat de weg voor de Messias, voor de Heer, bereid moet worden. Dan zullen de bergen vernederd worden, de dalen zullen verhoogd worden. Maar dat betekent dat alle hoogmoed vernederd zal worden en allen die nederig zijn en zich onderwerpen aan het woord van God zullen verhoogd worden, enzovoort. En daar gaat het hier ook over. De bergen zijn de hoge machten en de eilanden zijn niet meteen hoge machten, maar er zijn verder weggelegen machten. Het idee is namelijk dat in het verleden de Israëlieten voor de toorn Gods die over het land kwam, in grote getalen zijn gevlucht het land uit. Je kan het nog in de Bijbel tegenkomen, hier en daar, maar er wordt niet al te veel werk van gemaakt. Wat je in de Bijbel vindt is dat de bevolkingsaantallen van zowel Israël als Juda dan toch dramatisch afnemen. En dat komt omdat die mensen die horen, die weten, die voelen dat er getonde van komt. En wat doen ze dan? Hé, wat doen ze dan? Ja, ze gaan, zei Berend Botje. Ja, zeker, die bedoel ik, ja. Die gaan ze achterna. Die gaan ze varen het land uit, wegwezen. Niet noodzakelijk alleen maar varen trouwens, maar ze verdwijnen, ze vluchten. Waar naartoe? Naar de koloniën. Dat is het woord eilanden. Eiland wil gewoon zeggen ver weg, moeilijk bereikbare, verdere, ver weggelegen nederzettingen. Meer ga ik er nou niet van zeggen, want er wordt een verhaal over Griekse woorden via de Septuaginta naar het Hebreeuws en terug. Maar eilanden in de Bijbel staat voor wat wij koloniën noemen. Nederzettingen ver weg. Maar hier is de gedachte dat hoe ver men zich ook meent te kunnen terugtrekken, men zal niet kunnen ontkomen aan het oordeel van Jehovah, van de Heere, in de dag des Heeren. Vroeger heeft men dat wel gedaan, heeft men gewoon het land verlaten. Er was een goede juridische basis voor. De wetten waaronder Israël leefden waren wetten die van toepassing waren officieel in het land, in de natie als zodanig. Als je dat niet wilde, als je daar bezwaar tegen had, dan kon je gewoon het land verlaten en dat was het dan. En dat is nog steeds een Joodse opvatting. Hoe noem je zoiets? Als ze de bloemetjes willen buiten zitten en van alles willen doen wat eigenlijk in de Joodse traditie niet mag, dan vertrekken ze zuidelijk van Beersheba. Namelijk gaan ze naar Eilat en daar zetten ze de bloemetjes buiten. Want dat mag dus in het buitenland. Want Israël is in de Bijbel van Dan tot Beersheba. Maar als je dus zuidelijker bent dan Beersheba, naar Eilat. Dat is een vakantieplaats, hè? Nou, daar kan je dan... Weet je wat is geweest? Ja, ik zie het aan je knikken. Ik denk, die is er geweest. Wat een toestand is het daar, zeg. Jongens, ja. Maar daar hoeven ze zich niet aan de Joodse voorschriften te houden. Nou ja... Een beetje doen ze dat wel, maar ook een heleboel niet, hoor. Naar het buitenland. Je onttrekt je gewoon. Dat is wat men gedaan heeft, maar het zal in de toekomst niet kunnen. Want de Heer is niet alleen de God van Israël, maar hij is de Heer der Heerscharen. De Heer Zebaoth, dat impliceert alle volkeren. Zie? Nou goed. En dan staat er, en de koningen der aarde, en de grote, en de rijken, en de oversten, over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrije, wie het maar is, Jean et Allemand. De Fransen zowel als de Duitsers betekent dat, hè? Jean et Allemand. Dat betekent de Fransen en de Duitsers. Wie het maar zijn, waar ook de wil, daar ziet men bij gelegenheid niet allemaal, dat betekent het ook niet. Maar wel over de hele wereld zijn er die dat, tot wie dat doordringt, degene die op de troon zit, staat er. En zij zoeken daaraan te ontkomen, aan de toorn des lams, heet het hier. Voluit staat er, zij verborgen zichzelf. Nou ja, klassiek is dat als je ergens wil verbergen, dan zoek je ergens een grot op. Want de beste overkapping, ook tegen bommen enzovoort en granaten, zelfs als het er 1000 zijn, broeder, ja. Dat is in zo'n grot, met een berg boven je. En dat is wat dat valt op ons betekent. Dat wil zeggen, met kracht van boven is dat, vallen. Wordt op allerlei manieren toegepast, maar dat is wat het is. Zie? Kracht van omhoog valt ook op je, trouwens. Hebben ze me verzekerd in Gorinchem, maar dat is alweer jaren geleden. Toen maar. Maar de verberg ons in de spelonken, in de steenrotsen, de bergen, zijde tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit. Verberg ons van de toorn des lams, want de grote dag zijn toorns is gekomen. En wie kan staan blijven? Niemand. En genadig genoeg, als je een locatie zoekt met grotten en steenrotsen waarin je zou kunnen schuilen, ja, dan ligt voor de hand, hè. De gereserveerde plaats Azal uit Zacharia 14. Ik bedoel gewoon Petra. Duizenden grotten, waarvan enkele nog bewoond zijn. En dat er maar enkele zijn, is omdat het niet mag. Daar moet je speciale vergunningen voor hebben om daar te mogen wonen. Maar vroeger werd het uitgebreid bewoond. Van oudsher, daarvoor is het ook aangelegd ooit. En dat is letterlijk dus in de kloven der steenrots. Ieder die daar langer dan een dag geweest is, nou, één dag is niet genoeg, maar langer dan een dag geweest is, zal ik maar zeggen, zal het herkennen. Als de schriftplaatsen met u zo opzoeken, ook in het Oude Testament verder, dan zul je zien dat het ook gaat over kloven, waar doornstruiken groeien enzovoort, waarin je verbergen kunt enzovoort. Als je jezelf zoek wil maken, dan moet je daar wezen. Echt wel. Los van dat het natuurlijk ook een algemene uitspraak is, hè? Verstop je, want... enzovoort. Onderduiken heet zoiets bij gelegenheid. Maar waar dan? Nou ja, klassiek is natuurlijk Petra. Omdat daar Israëlieten, meer specifiek Joden trouwens... een toevlucht gezocht hebben in de tijd al... in de dagen van Nebukadnezar. Toen Jeruzalem omsingeld werd... en die legers toch weer verdwenen voor korte tijd. Is bekend dat velen uit Jeruzalem gevlucht zijn naar Petra in Edom, de Edomieten. Het is ook bekend dat de Edomieten vervelend met ze zijn omgegaan. Sommigen uitgeleverd hebben of verkocht hebben weer als slaven. Dat is de reden ook. Dat wordt ook vermeld in de oordelen die over Edom zullen komen. Dat kun je allemaal lezen in het Oude Testament, in de profetie. Maar er zijn er ook gevlucht in de dagen van de Romeinen. Toen die in de Joodse opstand Jeruzalem uiteindelijk hebben ingenomen. Maar het is hetzelfde verhaal. Wanneer je zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, dus Lucas 21. Dan staat er dan wegwezen. Dat kan omdat die legers ook weer weggetrokken zijn. En inderdaad heeft de geschiedenis zich herhaald. Toen heeft een deel van de bevolking zich inderdaad gevestigd in Petra. Alleen, dat blijken christenen geweest te zijn. Want de locatie waar ze zich gevestigd, hebben, heet An-Nazar. An is gewoon het lidwoord en Nazar komt van de Nazarener. Heb je dat? Dat is bekend, daar hebben christenen gewoond. Die in de tijd gevlucht zijn voor de Romeinen. In Petra. Dus ja, ik verwacht dat het in de toekomst precies zo zou gaan. En dat in de 70ste week eerst, maar ook aan het eind daarvan, volgens Zacharië 14, gevlucht wordt inderdaad naar die locatie. En dit is een aardige aanwijzing in die richting. Al moet ik zeggen dat ik denk dat dit vers ook een veel bredere toepassing heeft. Die trouwens ook tientallen jaren van toepassing blijft. Als we later lezen over al die ellende die over de wereld, over de volkeren komt, dan begrijpt u dat er mensen zijn die zeggen, waar kan ik me verstoppen? Hoe ontkom ik hieraan? Wegwezen hier. En dat is wat hier beschreven wordt. Want de dag zijn storms. Eerst heette het de toren des lams en daarna heette het de dag zijn stoorns is gekomen. Dat betekent inderdaad dat de dag des stoorns niet voltooid is aan het eind van de 70ste week met de ondergang van Jeruzalem. Maar dat die toorn eigenlijk pas begint hier. Dat wil zeggen begint met de val van Jeruzalem. Daarna moet het nog komen over alle volkeren der aarde. En dat neemt een hele periode. Maar dat is de periode waarin ook die 144.000 uit hoofdstuk 7 hun werk doen. Dat wil zeggen het evangelie prediken. En misschien roepen ze ook wel nog 33 jaar. En dan zal Nineveh... Oh sorry, dan zal... dan moet het afgelopen wezen. Ik weet niet of er een termijn bij genoemd gaat worden dan. Dat weten wij niet. Maar dat ze zullen prediken, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Jazeker. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor men moet zalig worden. Alleen voor zover dan gelovigen zullen zijn op aarde, horen die niet bij de gemeente uit onze bedeling. Zijn niet eerstelingen. Die zijn hier op aarde misschien eerstelingen. Maar de echte categorie van eerstgeborenen is opgenomen in de hemel. Is afgeleverd bij de Heer, zal ik maar zeggen. In de tempel, of hoe je dat maar noemen moet. En dat was het dan. Kortom, voor zover men in die dagen tot geloof komt, is hun beloofd dat ze het koninkrijk zullen binnengaan hier op aarde. Hier op aarde. En dat zullen ze ook. En nu eindigen we waar we vorige keer ook geëindigd zijn. Ja, mochten ze onderweg gedood worden om het getuigenis dat ze hebben, dan zullen ze aan het eind van die periode alsnog opstaan, samen met de martelaren uit de 70ste week van Daniël, die zielen onder het altaar, weet u nog, om vervolgens de 1000 jaren op aarde binnen te gaan. Waarom ook niet? Beslot waren er ook in de dagen van de apostelen enige gelovigen die opgestaan zijn ter gelegenheid niet van de opstanding van Christus, maar ter gelegenheid van de dood van de Heer Jezus Christus. En zij zijn nog gezien na zijn opstanding. En dat betekent dat zij van de uit een oud-testamentische bedeling overgegaan zijn naar de nieuw-testamentische. En dat ze daardoor als gelovigen zijn toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen. Terwijl als ze overleden zouden zijn, en dat was het dan voor de opstanding van Christus, zijn het oud-testamentische gelovigen. En die zullen pas opstaan op de jongste dag om het aardrijk te beërven. Heb je dat? En dat is de aardigheid, dat er ook toen mensen zijn opgestaan en gezien zijn, want dat staat er uitdrukkelijk bij, na de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, dat maakt hen tot nieuw-testamentische gelovigen en ze zijn daarmee toegevoegd aan de gemeente. Ook al zouden ze maar een dag geleefd hebben na eerste paasdag, dan nog geeft het hun een hemelse positie in plaats van een aardse in de toekomst. Nou ja, dat gaat in de toekomst ook gebeuren, iets dergelijks. Men predikt het koninkrijk, men verwacht het koninkrijk, de openbaringen van op aarde. Men wordt gedood onderweg, om wat voor reden dan ook. Maar, zegt de Bijbel, ze zullen opstaan en ze zullen de 1000 jaar ingaan. Dat hebben ze verwacht, dat hebben ze geloofd, dat zullen ze werven. Hebben die nog? Ja. Of het een wonder is, ja, natuurlijk. Zo is een wonder. Al wat God doet is een wonder. En wonder zijn dingen die wij niet begrijpen, maar we begrijpen helemaal niks. Nooit, ooit, niks. Nee, wij weten hoe het in een menselijk lichaam gebeurt met al die dingetjes, al die stofjes die op elkaar inwerken en het zaadje een beetje onder controle houden. Dat schijnen wij te begrijpen, dus kunnen we er ook wat in manipuleren, zal ik maar zeggen. Maar waar het vandaan komt, dat weten wij toch niet. Wij kunnen leven voortbrengen, doorgeven, onderhouden, in stand houden, verzorgen en wat het ook. Maar wat het eigenlijk is en waar het echt vandaan komt, weten wij toch niet. Kunnen wij niet begrijpen. Nou ja. Zo kan ik nog een poosje doorgaan. Wij begrijpen namelijk helemaal niks. We kunnen rommelen wat aan in dit leven. Ik heb er alle respect voor. Ik vind het heel knap wat mensen tegenwoordig kunnen. Absoluut. Maar te denken dat wij weten hoe het werkelijk is. Nee, echt niet. Nooit. Zie? En daar gaat het maar om. Het zijn altijd wonderen. Dat het leven één keer ontstaan is, is al een wonder. Dat het opnieuw kan ontstaan, dat er een schepping is, is een wonder. Dat er een herschepping kan zijn, dat zal dan ook wel kunnen, ja. Dat lijkt me minder moeilijk, eerlijk gezegd, dan het allereerste begin. Begrijp je wat ik bedoel? Als het één keer geweest is, het weer terugbrengen. Ja, oké, moet kunnen. Als het één keer bestaan is, kun je het namaken. Ik weet niet wie de auto echt heeft uitgevonden. Maar die oude dingen die zijn allemaal verroest en versleten en doen het niet meer. Maar je kunt ze namaken en die staan in de musea. Replica. Een replica. Doen die dingen? Ja, ze doen het prima. Je kunt ze namaken. Maar dat is wat anders dan dat je het eerst moet uitdenken en uitvinden. En al wat in deze wereld is namaken, is voortplanting, is herhaling van zetten. Maar waar het vandaan komt, van een Big Bang, zeggen ze dan. Nou ja, hoe dan ook, dat lijkt me ook een wonder trouwens. Toch? Als je eerst niks hebt en het ontploft dan, dat lijkt me toch een wonder, of niet dan? Ik vind het eenvoudiger om te geloven dat God de dingen maakt en eventueel hermaakt. Dat heet herschept. En restitueert en wat voor termen daar maar voor zijn. En dat heeft hij beloofd te zullen doen en daar zien wij naar uit. En daar zullen we hem voor danken. Hemelse Vader, wij danken u dat wij uw Vader mogen noemen. Niet maar omdat wij deel uitmaken van uw schepping, maar in het bijzonder omdat u ons deelgenoot hebt gemaakt van een nieuwe schepping, waarvan Christus onze heiland de eersteling is. En in het bijzonder danken we u dat we uit uw woord mogen leren verstaan, dat u ons toegevoegd hebt aan de Heer Jezus Christus en daardoor ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in hem en in de hemel, en daarmee ons toegevoegd hebt aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En hoewel wij deze dingen niet begrijpen, geloven wij uw woord en geloven wij op uw woord en vertrouwen op de vervulling van al uw beloften die vastliggen in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u dat u voorzien hebt in zo'n grote zaligheid die ook wij niet bedacht hebben, maar die u ons openbaart in uw woord. En we danken u dat we in volle verbazing deze dingen tot ons mogen nemen, ons eigen mogen maken en onze hoop en verwachting daarop mogen stellen. Ondanks die wereld waarin wij leven, die in duisternis is en feitelijk in de chaos verkeert. Maar wij mogen wandelen in uw licht en daarom bevelen we ons bij u aan. Bij de kracht van dat licht, opdat dat licht ook in ons vrucht mogen dragen tot heerlijkheid van u en tot heerlijkheid van ons. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.